Er wordt het vierde gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van William Tiptaf, dienaar van het evangelie. Deze is geschreven door J.C. Philpot. Hoofdstuk 6, Bull Teil en gedachten over de afscheiding. Omtrent deze tijd raakte hij in kennis met een zekere heer Bull Teil, die toen hulpprediker was van de Sint-Ebbe-gemeente in de stad Oxford. De heer Bull Teil had enige jaren geleden het leerstuk van genade omhelst en predikte dit met een zeer vurig gemoed en op krachtige wijze. Dit was een nieuw geluid voor de geleerde universiteit en een bijna ongehoorde zaak was het dat een collegelid en leraar van een van de colleges, want dat was hij toen, toen hij voor het eerst begon te preken, de aanstootgevende leerstukken van de Calvinistische geloofsbelijdenis zo krachtig zou aanhangen en bovendien zo stout zou verkondigen. Zijn kerk was overvol met toehoorders en onder hen trof men vele studenten van de universiteit en hier en daar iemand met een academische graad, waaronder ikzelf, en waarvan sommigen zijn vaste en geregelde toehoorders werden. Als magister artium vielen de heer Bull Teil ten deel vroeg in 1830 voor dat geleerde lichaam te preken. Want iedere geordende persoon met de MA-graad gaat op zijn beurt eens voor aan de universiteit. En hij was trouw aan zijn beginselen en hij nam tot zijn tekst 1 Korinthe 2 vers 12, waaruit hij een stoutmoedige en getrouwe predikatie hield, waarin hij op nadrukkelijke en klare wijze de leerstukken der genade verdedigde. Ik behoef nauwelijks te zeggen dat het geen lichte zaak was om de Sint Mary te doen echoen en de gedachten der universiteitsambtenaren, dokters, collegehoofden, geleerde professors en de grote vergadering van voorname universiteitsmannen, die naast de algemeen samenvergaderde MA-gegradueerden en de lagere gegradueerde studenten de bijeenkomst vormden, door de vrijmoedige verklaringen van de Calvinistische leer uit hun stille rust wakker te schudden. Maar de heer Bull Teil sprak een knappe en een getrouwe predikatie uit. Nou, alhoewel hij sterk de nadruk legde op de vrije genade, als tegenstelling tot de vrije wil, hield hij zich verre van aanstootgevende uitdrukkingen. Evenwel veroorzaakte de predikatie veel opschudding. En de heer Bull Teil voelde zich geroepen om haar te publiceren. Dit tot een gevolg had tot gevolg een antwoord van de heer Burton, de kapelaan van de bisschop, waardoor tussen hen een tegenstelling ontstond, hetgeen toen wat opschudding gaf, maar niet waard is om daar verder aandacht aan te schenken. Natuurlijk interesseerde dit alles onze vriend hevig en dit leidde tot een nadere kennismaking met de heer Bull Teil, hetgeen spoedig vruchten begon af te werpen. Ze waren beide jong en gezond, sterk van lichaam en geest en vol warmte en ijver, dat in plaats van getemperd te worden door het algemene verzet tegen hun opvattingen en de prediking, nog versterkt werd. William Tiptaft had toen nog niet die wijsheid of die onderscheidingsgave en die voorzichtigheid die hij in zijn latere jaren openbaarde. En daar het leerstuk der genade zo bezit had genomen van zijn ziel, stonden zijn huis en hart als het ware open voor al degenen die het verdedigden en die bereid waren er offers voor te brengen. De heer Bull Teil was iemand uit Devonshire en daar hij uit een gegoede familie stamde, had hij vele betrekkingen en vrienden in dat graafschap. Hij stelde daarom zijn vriend voor dat zij samen op een soort evangelierondreis zouden gaan, waarbij zij zich niet zouden beperken tot de bedieningsplaatsen in de Engelse staatskerk, maar het evangelie zouden verkondigen waar er ook maar een deur voor hen mocht worden geopend in kapellen, zalen, particuliere huizen of in de open lucht. De gedachten van onze vriend over de Engelse staatskerk waren toen erg geschokt en dit maakte hem ten meer gewillig de heer Bull Teil te vergezellen en met hem samen te werken. Ja, ik ben er zelfs niet zeker van of de oorspronkelijke gedachten niet van hem afstamden. De volgende brieven zullen enig licht werpen op deze onderneming. Deze is gedateerd op 2 mei 1831 te Sutton Courtenay. Uw laatste brief was erg kort en u gaf nooit uw mening aangaande de belangrijke verandering die ik overweeg, namelijk het verlaten van de staatskerk. Mijn gedachten hieromtrent zijn nog verward, maar zullen naar ik geloof eindigen in mijn verlaten van de kerk. Maar zij die geloven haasten niet, ik hoop dat God mij zal leiden. Ik kan u verzekeren dat hoe meer ik nadenk over de toestand van onze staatskerk, des te meer ik tot de overtuiging geraak dat het mij als consequent dienaar van het woord Gods betaamt om de kerk te verlaten. Ik ben van mening dat de rijkdom van de nationale kerk een grote oorzaak is van haar verdorvenheid. Neem deze weg en wie zou dan nog haar aanhangen? Zouden de blinde leidslieden voor niets werken, zouden de geestelijk gezinden vormen in acht nemen, die ze in hun eigen geweten moeten veroordelen? Hovendij en gierigheid kleven ons sterk aan en zij beïnvloeden ons meer dan wij ons indenken. Hoe sterk verschillende predikanten heden te dagen van die in Paulus dagen, want hij zegt, wij zijn het uitvaagsel en aller afschrapsel. En gij zelf weet dat deze handen tot mijn nooddruft en dergenen die met mij waren gediend hebben. Dienaars van Christus worden nu genoemd, zijn de erewaarde, zijn de hoogwaardigheid, zijn de doorluchte hoogwaardigheid, aartsbisschop. Zij worden met strijkages behandeld en aanbeden. Zal God zich laten bespotten? Zal hij zich niet wreken op een kerk met zulke belijdenis? De profeten profeteren valselijk, de priesters heersen over hun inkomsten en het volk wil het zo. Maar wat zullen ze doen op het einde? Wat zegt Christus? Gij niet al zo, maar de meeste onder u die zij gelijk de minste en die voorganger is als een die dient? Het is duidelijk dat er een zeer groot onderscheid is tussen hen in dit opzicht, maar in geen geval minder in hun dogma. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Jezus Christus was, die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. De kracht der godzaligheid wordt maar weinig gekend. Wat is de kerk van Engeland? Wat zijn haar hoedanigheden? Is het kerkelijke stelsel in alle opzichten aangenaam in het oog Gods, of is het hatelijk? Ik wil hierover verder niets meer zeggen, want misschien zult u denken dat ik bevooroordeeld ben en de zaken niet billijk stel. Bill Taylor en ik zijn van plan om voor de tijd van 2 maanden het evangelie te gaan verkondigen in de duistere delen van West-Engeland. Wij zullen DV midden deze maand gaan. Wij zullen preken in kerken, kapellen, schuren, zalen of in de open lucht. We zullen, als God ons kracht geeft tot het werk, grote ergernis verwekken. Maar het is een heerlijk werk het eeuwig blijvend evangelie te prediken. En dit is juist het doel waartoe ik geordend ben. Christus zal ons niet uit zijn kerk ontslaan, omdat we zijn voetstap hebben gedrukt in het prediken van het evangelie in iedere stad en in ieder dorp. Ik zou niet verbaasd zijn als de bisschop het preconcent van Bull Taylor zou intrekken, daar hij nog maar hulpprediker is. Mijn predikantschap is een vrije plaats en ik weet niet welk gezag de bisschop over mij heeft. Hij zou mij niet kunnen ontslaan als ik naar Milton ging om te jagen en te dobbelen. Maar het evangelie prediken in duistere dorpen is een afschuwelijke en snode overtreding, omdat het zozeer in strijd is met Gods woord. Van zulk een ommekeer hebben zelfs de apostelen nooit gehoord. En wie de overtreding ook begaat, het is de ketenen en de gevangenschap, ja zelfs de dood, waard. De volgende brief is gedateerd op 11 juni 1831 te Collingshays. U zult niet verbaasd zijn over de verrichtingen van Bull Taylor en mijn persoon, daar ik u in mijn laatste brief inlichtte over onze plannen. Wij kwamen op 16 mei te Somerset aan en sedertien heeft een van ons, of hebben wij beide bijkant iedere avond gepreekt in kerk, kapel of in de open lucht. We hebben bijna in ieder geval om de kerk gevraagd en hebben bij weigering in de kapel gepreekt of in de open lucht. Wij hebben gepreekt in kapellen van de non-conformisten in Wells, Glastonbury, Somerset, Langport, Castlecary, Bruton, Wincanton enzovoorts, soms in een kerk en dan weer in een kapel. Afgelopen zondag beschikten wij over 4 kerken, nabij Hinden in Wils. En we zijn nu op bezoek bij de heer Dempvier, nabij Bruton. We moeten morgen elk eenmaal in zijn beide kerken voorgaan. En tussen de twee diensten moet ik preken in de grote kapel van de Independenten in Winkenton. De heer Rodgers van Jollington kwam hier gisteren om mij zijn kerk aan te bieden voor dinsdagavond. Hij is een zeer gefortuneerd persoon en hij ging de vorige avond met de heer Dempier en familie de prediking van Bill Tale in Bruton beluisteren in de kapel van de non-conformisten en ik preekte te Wenstrow nabij Frome. Ik behoef niet te zeggen dat ons gedrag verbazing verwekte. Wij hebben veel toehoorders. De bedehuizen zijn over het algemeen erg bezet. De mensen komen van ver om ons te horen en verzoeken ons bij hen te komen prediken. Zodoende mogen wij waarlijk zeggen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Velen menen dat wij niet het recht hebben voor te gaan in de kapellen van de non-conformisten. Maar het is niet verboden, nog door de kerkelijke wetten, nog door Gods woord. Want het laatste is in alle opzichten aan onze kant. Ik geloof dat God met ons is en ons gebruikt als instrumenten tot het verwekken van een grote vraag naar geestelijke zaken. De heer Dampier heeft vrouw en 9 kinderen en een groot landgoed, naar huis en positie behoren tot de hogere stand. En deze morgen heb ik aan de familie de schrift verklaard. Zijn gezin, zijn huisbedienden en vrienden vormden geenszins een kleine gemeente. De heer Dampier wordt nu gesmaad en gehaat. Hij predikt getrouw en geeft ons de rechterhand der gemeenschap met een hartelijkheid en met grote blijdschap. Hij helpt ons in onze werkzaamheden, leent ons zijn rijtuigen, paarden en stelt ons zijn dienstpersoneel ter beschikking. Natuurlijk is de orthodoxe geestelijkheid erg boos op hem en op ons en op allen die ons hun kerken ter beschikking stellen of naar ons komen luisteren. Wij hebben op verschillende plaatsen voor duizenden gepreekt en niet te vergeefs, want ik geloof dat God met ons is. Het verheugt mij te zeggen dat we schande brengen over allen die ons ontvangen, in het bijzonder over hen die hun kerken voor ons openstellen, nadat wij in de buurt in de kapellen hebben gepreekt. Sommigen zeggen dat we gek zijn, sommigen zeggen dat we buiten onszelf zijn, en sommigen roepen tot de bisschop ons beperkingen op te leggen, en sommigen wensen ons Gods zegen toe. Maar over het algemeen wekt ons gedrag verbazing. Wij wensen beiden uit de staatskerk te worden ontslagen vanwege de verkondiging van het evangelie. Een van onze kerkregels zegt: al wat niet in de schriften is geschreven, nog door de schriften kan worden aangetoond, mag van geen enkel mens verlangd worden. Velen lijken aanvankelijk tegen ons te zijn, die ons later steunen terwijl ze erkennen dat ze geen weerwoord hebben, want het werk kan godes zijn. Ik moet nu terugdenken aan een opmerking die Deborah ongeveer 3 jaar geleden tegen mij maakte, terwijl wij uit de kerk van Oekum kwamen. Het zal je spoedig vergaan als Roland Hill en je zult nu hier en dan daar preken. Weinig dacht ik er toen aan dat deze woorden zouden worden bewaarheid. Ik hoop dat God mijn wens hem te verheerlijken dagelijks zal versterken, zodat ik hem met meer oprechtheid dienen mag. Mevrouw Bultail en haar zoon hebben zich deze week bij ons gevoegd, en tegen het einde van de volgende week zijn wij van plan om naar Plymouth te gaan. Wij hopen daar rond de 18e te zijn. De vrienden van Bultail wonen in Plymouth, en verschillende van hen in die buurt zijn benieuwd om ons te ontmoeten. De naam van Bultail is uitzonderlijk goed bekend vanwege zijn prediking. Zodoende weet iedereen die zijn kansel voor ons openstelt welke leer wij preken. Ik kan niet in bijzonderheden treden over de tegenstand die wij ontmoeten en de verschillende gevolgen veroorzaakt door onze prediking. Maar ik kan u de verzekering geven dat de opschudding niet gering is en zij staan bijkans gereed om te zeggen: deze die de wereld in roer hebben gesteld zijn ook hier gekomen. Wij moeten eraan denken dat Satan niet dood is. Wij mogen verwachten dat hij ons op alle manieren strikken zal spannen. Het is gemakkelijk voor hem ons te vleien en ons op te blazen met hovedij en ons te doen geloven dat we een groot werk doen. Hij is een oude bedrieger en wij zijn jonge christenen. Ik hoop en bid dat God ons nederig zal houden en ons meer onze nietigheid zal tonen, opdat wij in Christus mogen roemen en in Christus alleen. Waarom wij zoveel ergernis verwekken, vindt zijn oorzaak in het feit dat zovelen ons volgen en dat predikanten van het staatskerk ons steunen en bemoedigen. En door de duistere dorpen te bezoeken, leggen wij de onwetendheid bloot van de blinde leidslieden. U kunt zich wel voorstellen dat al deze omstandigheden veel ergernis verwekken bij de voorname priesters en fariseeën. De wereld is niet veranderd, noch het evangelie. Zoals het in vroeger dagen was, zo is het nu. Het smart mij om te zeggen dat ik heel weinig de kracht der godzaligheid ontmoet. Ik heb veel de gelegenheid de toestand der godsdienst te beschouwen en ik vind mijn reis in dat opzicht erg profijtelijk. Wij ontmoeten beleiders van allerlei sekten, maar een onderscheiden naam maakt nog niet tot een onderscheiden persoon. Het is alleen de genade Gods in het hart die mensen openbaart als nieuwe schepselen in Jezus Christus. De wereld in al zijn schakeringen is de grootste vijand van Christus. En Satan is druk bezig om de ogen der mensen te verblinden uit vrees, dat het licht van het heerlijk evangelie van Christus, waarin God wordt voorgesteld, in hen zou schijnen. Want zij zoeken allen het hunne met hetgeen van Christus Jezus is. Ik denk dat u het wel moeilijk zult vinden de wereld te overwinnen. Wereldse wijsheid heerst sterk. Ons doen, namelijk het vlees te verzorgen, lijkt sterk op dat van de heidenen. Als de wereld u zo verslonden ziet in Christus, door de schoonheid en de heerlijkheid die u in hem ziet, dat u gekruisigd wordt aan de wereld en de wereld aan u, zullen zij u des te meer haten. Wij zijn nu in Collingshays bij Bruton, waar we tot woensdag afspraken hebben. En dan zullen wij naar Kingweston bij Glastonbury gaan, tot Belevende Welzijn dinsdag. Wij hopen die avond Plymouth te bereiken. En we hopen daar 14 dagen of langer te blijven. De volgende brief is gedateerd op 27 juli 1831. Sutton Courtney. Door de genade en de goedheid Gods ben ik na mijn 2 maandse reis door West-Engeland weer tot rust gekomen in Sutton. Ik kwam vrijdag aan, 15 juli, en ik verliet Bull Tail en zijn vrouw en kind te Devon, want mijn geweten liet mij niet toe mijn kudde nog langer alleen te laten. Want gedurende mijn afwezigheid waren zij nagenoeg zonder voedsel gelaten, daar ik voor geld, nog goede woorden, een dienaar van Christus kon krijgen. Spoedig nadat ik u al geschreven, verlieten wij Somerset om Bellevue bij Plymouth te bezoeken en we begonnen in die omgeving te preken. We bleven ongeveer 10 dagen in de buurt van Plymouth en Bull Tail ging voor in die grote kerk van Plymouth, die ook mij ter beschikking werd gesteld, en ik zou dit hebben aanvaard als ik nog een zondag gebleven was. Toen Bull Tail daar preekte, was het overvol. Wij preekten ook in de open lucht. En in welke kerken wij ook maar konden krijgen, tot grote ergernis van de geestelijkheid. Zij overlegden tezamen of zij ons niet in het blok konden zetten. Natuurlijk vragen zij de bisschop ons te beletten. Wij waren te meer tot een aanstoot, omdat menigten tezamen stroomden om ons te horen. Na Plymouth te hebben verlaten, reisden wij langs de zuidelijke kust van Devon en preekten in verschillende der voornaamste steden. En wij preekten allebei. Als gevolg hiervan hielden we onze toehoorders bijna 2 uur en soms nog langer staande. We preekten 15 van de 18 avonden in de open lucht en de aantallen die samenkwamen die verbaasden ons. Maar de nieuwigheid hiervan en de grootte van de steden is in belangrijke mate de oorzaak. Ik zal een paar plaatsen noemen: Modbury, Kingsbridge, Dartmouth, Brixham, Torbay, Tynemouth, Totnes, Exmouth. We beschikten over het algemeen over een tafel om op te staan. Ik preekte op de kaden, daar vele plaatsen aan zee of aan een grote rivier lagen. We werden niet zozeer lastiggevallen, in overweging genomen en het aanstootgevende karakter van de waarheden die wij preekten en het aantal onder onze hoorders van het gemeenste karakter. Maar wij werden bij iedere naam genoemd die op Christus van toepassing is geweest en op de eerste predikers van het evangelie en er werden wat stenen en vuil naar ons verworpen. Maar over het algemeen genomen hadden wij maar weinig te dragen voor onze grote en genadige meester. Wij preekten 2 keer te Tynemouth en 2 keer te Exeter in de open lucht. Een politieagent en een overheidspersoon kwamen de tweede avond te Exeter, maar wij schonken geen aandacht aan hen. En ze durfden ons niet aan te raken, nog konden ze ons beletten, want wij hadden een boodschap voor duizenden. Ons vlees was erg opstandig tegen het werk, maar ik ben ervan overtuigd dat niets een omgeving zozeer in opschudding brengt dan getrouwe predikanten die op deze wijze te werk gaan. Maar zij moeten het volbrachte werk van Christus prediken, of er zal op welke wijze dan ook weinig uitwerking tot openbaring komen. Wij werden van plaats tot plaats door verschillende personen gevolgd, en zij die door God geleerd waren, kenden het geklank. We werden erg bemoedigd door gesprekken met Gods dierbare volk, die zich voornamelijk onder de armen bevonden. En deze helaas arme schepsels waren bijna zonder herders. Een grote duisternis heerste, en maar heel weinigen preekten de volheid van het evangelie. Dat deel van Devon waarin wij ons bevonden is even duister als Rutland en eveneens bijna ontbloot van ware predikanten. Velen van Gods dierbare volk betoonden ons grote vriendelijkheid en degenen die ons ontvingen noemden wij Jasons, want ze hadden zekerlijk een kruis te dragen. De heer Sinch van Buckeridge House bij Tynemouth was heel vriendelijk voor ons. Te Tynemouth stond hij 2 maal in de open lucht bij ons. Bij hem namen wij onze intrek en hij liet ons met zijn rijtuig naar Totnes brengen en ontmoette ons weer te Exeter en stond weer onder ons gehoor. Moge God hem belonen. Hij is een man van bezittingen en een neef van uw hulpprediker. Ik zou in 1 of 2 brieven niet alles kunnen vertellen wat u over onze reis zou willen weten. Maar de grote vraag is, wie werden er bekeerd en wie werden er vertroost? We horen van overtuigingen die heel erg treffend waren. Als er geen bloesem is, dan zal er geen vrucht zijn. Doch natuurlijk wisten wij maar weinig van de uitwerking van onze prediking, aangezien wij direct een aanval maakten en meteen vertrokken naar een andere plaats. Maar velen kunnen van onze prediking getuigen dat het goed voor hen was om daar te zijn geweest. We hadden een zeer groot aantal predikanten onder ons gehoor van allerlei schakeringen. Sommigen zeiden dat we gek waren. Sommigen zeiden dat wij goede mannen waren. Sommigen zeiden dat we het volk bedrogen. En anderen scholden. En weer anderen zeiden dat ze ons graag nog eens zouden horen. Zeer veel, beide rijk en arm, verwonderden zich erover dat we altijd en overal durfden te preken. En ze wilden weten wat onze bisschoppen zouden zeggen. Ik heb niets van de mijne gehoord, hoewel ik er zeker van ben dat hij het weet. Bill Teel, die moet aanstaande zondag terugkeren. Ik geloof niet dat hij iets van zijn bisschop heeft gehoord. Het laat ons beiden onverschillig hoe onze bisschoppen zullen handelen. Als ze ons uit de Engelse staatskerk werpen, zal onze weg duidelijk zijn, want wij geloven beiden dat als een moeder ooit een dochter had, onze staatskerk er één is van de kerk van Rome. Bull Teel kan gemakkelijk verwijderd worden, maar het zal moeilijk zijn om mij te verwijderen, daar ik een zelfstandig predikant ben. Ik geloof dat ze Bull Teel niet durven lastig te vallen, daar zijn naam zo goed bekend staat en de arme staatskerk wankelt op zijn eigen grondvesten. Zo ik al reeds vermeld heb, kan ons op grond van de kerkelijke wetten niets ten laste worden gelegd, en wij hebben de schriften aan onze zijde. Het is mijn wens het werk van God te doen. En Deo Valente zal ik niet ophouden, waar ik er ook de gelegenheid toe heb, om van Jezus te getuigen aangaande die kostelijke waarheden die ik tot mijn eigen troost ken. We hebben bemerkt dat de geest der wereld zeer sterk heersende is waar wij ook zijn geweest. Allen schijnen zichzelf te bedoelen. Er zijn er maar weinig die genoeg genade hebben om uit de wereld uit te komen en die in het boze ligt, en maar heel weinigen houden evenveel van hun buurman als van zichzelf. Verkoop wat gij hebt en geef het de armen is nagenoeg onbekend. De non-conformisten zijn over het algemeen erg wereldgelijkvormig, maar natuur is natuur, welke benaming men iemand ook geeft. Wees zo goed om mij te laten weten of ik spoedig 20 pond of 50 pond kan ontvangen, daar mijn geweten niet gerust is dat ik zoveel honderden bezit, terwijl de arme broederen in Christus gebrek hebben aan brood. Ik hou er niet van om geld weg te schenken, om te stijven in hoogmoed en werkeloosheid, nog hou ik ervan geld in bewaring te houden, als de geliefde vrienden en het volk van Christus er gebrek aan hebben. Ons wordt gezegd geen schatten op te laten leggen op aarde. God zij geprezen. Dat geld mij weinig interesseert en ik zou op een sobere wijze kunnen leven. Wat eenvoudig voedsel en sobere kleren is goed genoeg voor onze ellendige lichamen. We bezochten een admiraal die zelfs nog geen zilveren theelepel bezat en hij geeft bijna alles weg aan de armen om Christus wil. Wij gebruikten de maaltijd met hem en hij betoonde de kracht van het christen te zijn, terwijl wij het predikten. Wat is deze ijdele wereld? Tot zover deze brief. De gevolgen van dit optreden laten zich niet moeilijk raden. Daar de heer Bulteel slechts hulpprediker was en dit geheel bij de gratie van zijn bisschop, dat was de bisschop van Oxford, trok deze zijn consent van hulpprédikant van de Sint Abbot te Oxford in, welk consent hij enige jaren in zijn bezit had, en alwaar hij een grote kring van trouwe hoorders rond zich had verzameld, toen hij hoorde van zijn prediking in ongewijde gebouwen. En daarom scheidde de heer Bulteel, die vastbesloten was zich niet het zwijgen te laten opleggen, zich onmiddellijk af van de Engelse staatskerk en predikte aanvankelijk in zijn tuin in de gemeente van Sint Ebbe en trof bijna meteen voorbereidingen om een kerk te bouwen, niet ver verwijderd van de kerk waarin hij de godsdienstoefeningen geleid had. En hiervan geeft echter de volgende brief enig verslag. Sutton Courtney, 5 september 1831. Hoewel het mij niet schikt deze herfst Rutland te bezoeken, ben ik desondanks erg verlangend om u te ontmoeten. Ik ben van plan u later te bezoeken, zo God het geven. De heer Bulteel is zo vriendelijk te zeggen dat hij mijn kerk wil dienen, maar hij zal geen van de ceremonieën verrichten. Daar mijn gemeente groot is, is dit nogal ongemakkelijk. Hij bracht de zaterdagnacht door in mijn woning en preekte op het Abingdon Marktplein zondagmorgen voor 2000 tot 3000 mensen. En de volgende zondag zal hij in mijn kerk preken en na de preek zal een collecte worden gehouden voor de bouw van een kapel voor hem te Oxford. Beschuldig mij niet van dweperij. Hij heeft een stuk grond gekocht in Oxford en hoopt voldoende intekeningen los te krijgen om een kapel te bouwen. Zijn hoorders zijn natuurlijk hoofdzakelijk arm. Dientengevolge moet het grootste gedeelte van het geld elders worden bijeengebracht. Sedert zijn ontslag uit de Sint Ebbe heeft hij eenmaal per zondag in zijn eigen tuin gepreekt voor een zeer grote vergadering. Van mijn eigen bisschop heb ik direct nog indirect iets gehoord, dus als ik u kom bezoeken zal ik niet uitweiden over gotische gewelven, want het volk vormt de kerk en niet cement en steen. Als God met mij is, moet ik ergernis verwekken, want velen van de slaperige rechtzinnigen kunnen mij niet van harte bevelen in het afbreken van de muren van kwezelarij en vooroordeel. We hebben zeer verblijdende verhalingen over het nut van ons werk gedurende onze reizen. Sommigen zullen, naar ik geloof, blijken een zegel te zijn op onze bediening. Ze zijn levende getuigenissen dat ons handelen niet in strijd was met Gods wil, doch de mens mogen het bespotten en ons veroordelen. Het gaat mij hier op de gewone wijze, doch ik ben in mijn geweten niet zo gerust, daar mijn bezwaren tegen de Engelse staatskerk steeds groter worden, zodat ik, als ik niet word ontslagen, ik mijn ontslag zal moeten nemen. Ik geloof dat het hoogmoed en hebzucht is dat mij binnen de kerk houdt. Mijn kerk is nog overvol, sommige beleiders vallen weg en anderen komen, en zo ben ik in één opzicht ontmoedigd en in een ander opzicht word ik bemoedigd. Maar in grote lijn gaan de zaken hier, zoals overal elders, waar predikers van het evangelie zijn. Zoals het eertijds was, zo is het nu. Tot zover deze brief. Uit de bovenvermelde brief kan worden afgeleid dat onze vriend William Tiptaf een kort bezoek bracht aan Oekum, waar hij niet in de dorpskerk predikte, doch in de kapel van de baptisten, die hem voor dit doel was afgestaan, wat geen geringe beroering teweegbracht onder de beleiders, zowel door de vrijmoedigheid van zijn leerstellige uitspraken, als door de voortzetting van dat genadewerk waarop hij aandrong, als noodzakelijk voor de levende godzaligheid en voor de godsdienst die behoudt. Wij zullen echter uit de volgende brief opmerken dat hij zich omstreeks deze tijd gedwongen zag om zich af te scheiden van zijn vriend Bulteel. Over dit onderwerp wens ik niet veel te zeggen, daar de heer Bulteel na enige tijd zijn dwaling inzag en haar herriep. Maar als een oor- en ooggetuige kan ik getuigen hoe plotseling hij de opvattingen van Irving omhelsde, en hoe diep hij wegzonk in de opvattingen van Irving, aan wie hij ongelukkigerwijs het oor had geleend gedurende een bezoek aan Londen. Zo diepgaand was hij overreed van de waarheid der wondertongen, genezingen enzovoorts, dat hij al zijn vroegere Calvinistische opvattingen vaarwel zei. En ik wil niet zeggen Arminiaanse leerstukken omhelsde, want hij ging zelfs verder. Het er niet alleen voor houdende dat alle mensen vergiffenis zouden krijgen en gezalig zouden kunnen worden, maar dat alle mensen in feite reeds vergeving hadden ontvangen. Waarom dan werden ze niet allen verlost? Omdat, zo zei hij, ze het niet geloofden. Als dus iemand geloofde dat hem vergiffenis geschonken was, die had vergeving ontvangen, maar als hij het niet geloofde, was hij veroordeeld. Niet om zijn zonden, doch vanwege zijn ongeloof. Het behoeft geen verbazing dat onze vriend walgde van zulk een dwaze, tegenstrijdige en onschriftuurlijke leer. Maar er was alle reden voor om te geloven dat de heer Bulteel ook diep verzonken was in de dwalingen van de heer Irving over de mensheid van Christus, waaromtrent hij van mening was dat deze niet absoluut onbevlekt was. Dat wil zeggen, niet natuurlijk en oorspronkelijk buiten het bereik van de zonde was, maar dat hij ervan weerhouden werd door de werking van de Heilige Geest. Zulk een afschuwelijke leer verbrak ook alle omgang tussen de heer Bulteel en mijn persoon. Dat is dus Philpot, evenals met mijn vriend William Tiptaft, want omstreeks die tijd was ik goed met hem bevriend, terwijl ik meer dan eens gepreekt had in zijn kerk voor de tijd zijner afscheiding. Ik wens niet dieper op dit onderwerp in te gaan of te zinspelen op de verwarde taferelen die plaatsgrepen in de kapel van de heer Bulteel, als wat men noemt ter plaatse de tongertaal uitbrak. Dat wat men de geest noemt viel ook op zijn twee kinderen, toen nog tamelijk jong. En dit feit, met andere omstandigheden, onder andere dat deze opvattingen hem zeer ver wegvoerden van de gekruisigde Christus, was het middel om zijn ogen te openen en te zien hoe hij was misleid geworden en tot herroeping van zijn dwalingen. Maar de vriendschap met William Tiptaf die zodoende verbroken was, werd nimmer hersteld, omdat vertrouwen, dat eenmaal geschokt is, niet licht wordt hersteld. In de volgende brief roert hij dit en andere belangwekkende punten aan. Sutton Courtney, 25 oktober 1831. Ik moet u nu vertellen dat mijn geest gekweld wordt met de gedachte om de Engelse staatskerk te verlaten, want ik ben van mening dat ik mijn predikantsplaats niet behouden kan, tezamen met een goed geweten. Elk argument dat tegen mij wordt aangevoerd om voor te gaan, smaakt naar menselijke zaken en niet naar die van God. Ik geloof dat het een onheilig stelsel is vanaf een nog niet afgestudeerde in Cambridge tot de aartsbisschop van Canterbury toe. Ik kan de doop en de begrafenisformulieren niet lezen en ik ben geneigd te geloven dat hoverdij en hebzucht mij ertoe hebben gebracht er tot het huidige ogenblik mee door te gaan. Wat ik zal doen als ik de kerk verlaat, dat weet ik nog niet. God zal mij leiden. Ik ben gewillig in zijn dienst werkzaam te zijn. En het zal mij verheugen, bevrijd te zijn van zulke ketenen als waarin ik nu moet werken. Ik stel vast dat bij allen die mij aanraden mijn predikantsplaats te behouden, geen genade in hun hart is verheerlijkt, of in zulk een geringe mate dat ik ze nauwelijks kan ontdekken. Buiten de legerplaats is er de schande, maar door Gods genade heb ik geleerd om de schande van Christus grotere rijkdom te achten dan mijn predikantsplaats. Wij weten maar weinig van de bedriegelijkheid en de goddeloosheid van ons eigen hart, en dat afschuwelijke hoverdij met elke vezel ervan is verweven. Wij moeten met Christus lijden, voor we met hem heersen. En als genade in het hart zijn intrek neemt, dan moet de wereld uitgeworpen worden, en dan zal men zich op zulk een wijze gedragen, dat de wereld zich erover verbaast. Niemand kan twee heren dienen. Zo iemand de wereld lief heeft, die liefde des vaders is niet in hem. Ik beschouw de beschaafde christenen van tegenwoordig in hoge mate als ongelovige christenen. Als God u de ogen verder opent, dan zult u bemerken hoeveel wereldsgezindheid, in welke vorm dan ook, er heerst onder de belijders in uw omgeving. En als u hen erover vermaant, staan ze bijkans gereed met het weerwoord: ik heb geen lust in de kennis uwer wegen. Alleen de kennis van Christus zal baten. Zij moeten onderwezen worden door God. Welke rijkdommen zij hebben in Christus om hen de wereld met al haar rijkdom en eer te doen verachten. Bultheel is in Londen geweest bij Irving en zijn vrienden en heeft enige nieuwe opvattingen over het onderwerp der verlossing, waarmee ik niet kan instemmen. Ik ben vandaag met hem naar Oxford geweest. Hij is volkomen overtuigd van de gave der tongen en dat de zieken kunnen worden genezen door gebed in het geloof. Tot zover deze brief en hoofdstuk 6. Tevens is dit het einde van het vierde gedeelte van de levensbeschrijving van William Tiptoft, u voorgelezen door Stichting Het Braambos.